Nelson Babel bij u heeft, en ja, ik hoop zeker van wel, wilt u met mij bladeren naar het eerste boek in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Matthias. Het Evangelie naar Matthias, aan hoofdstuk 6. Ik zal de eerste 15 versen voorlezen, en dan wil ik een klein gedeelte daarvan bekijken. Matthias hoofdstuk 6. We lezen samen de eerste 15 versen. Ik lees van de herziene Statenvertaling. Als u een andere versie bij u heeft, dan hopelijk scheelt dat niet te veel. En het is toch te volgen. Laat ons dan naar Gods woord luisteren. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbezuinen, zoals de hakelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Wanneer u bidt, zult u niet zijn als de hakelaars, want die zijn er zeer op gesteld, om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Tot zover in Gods woord in Matthias Evangelie, hoofdstuk 6. En we danken de Heere voor dat gedeelte van zijn woord. Zijn woord dat geïnspireerd is door zijn geest. Dat, zoals oorspronkelijk gegeven, geen feiten, geen verwarring bevat, ons leidt en begeleidt en onderwijst en opbouwt. Nu, de titel van de boodschap, de prediking van morgen, bestaat om een vraag. En de vraag is dit: hoe moet ik bidden? Hoe moet ik bidden? Nu, ik ga niet alles over dat onderwerp zeggen vanmorgen, maar ik hoop dat we allemaal vanuit Gods woord wat hulp mogen krijgen vanmorgen. Er was een predikant van de 19e eeuw die eens heeft gezegd: als u een christen wilt vernederen, vraag hem over zijn gebedsleven. En de wijsheid achter die vraag bestaat uit het volgende. Die man wist dat bijna alle christenen hun tekortkomingen erkennen als het om gebed gaat. Ik stel u eigenlijk even de vraag: Kent u iemand, een christen, ergens ter wereld, in welke land dan ook, waar ter wereld, of vanuit het verleden iemand die overleed, die tevreden was met zijn of haar gebedsleven? Nu, ik vermoed dat uw antwoord nee zal zijn. Ja. En dat toont eigenlijk de wijsheid van die vraag, van die predikant. Zijn naam, het was een Engelsman, vrij bekend, Charles Spurgeon. Heel bekende predikant van de 19e eeuw in Engeland. Maar hij heeft dat gezegd: als u een christen wilt vernederen, vraag hem over zijn gebedsleven. En christenen beseffen dat gebed belangrijk is. Ik hoop dat wij allemaal hier vanmorgen dat beseffen, hoe belangrijk het gebed is. En we weten dat er mannen zijn, vrouwen zijn in de Bijbel die machtig waren in gebed. We weten diezelfde les vanuit de geschiedenis, dat er veel mannen en vrouwen geweest zijn die machtig waren in gebed. Dus we herkennen het belang daarvan. We weten ook dat onze Heer zelf, toen hij hier op aarde was, een man van gebed was. Hij nam altijd de tijd om alleen met zijn hemelse Vader te bidden. Om zijn ziel uit te storten, als het ware. Om opnieuw kracht te krijgen. Om leiding en zich te onderwerpen aan de wil van zijn Vader. Maar ondanks al die dingen beseffen wij. Beseffen alle christenen, ben ik zeker. Ja, we komen tekort. We komen tekort, we falen. Het is niet zoals het moet zijn. We doen het niet zoals het moet gebeuren. We doen het niet zoals de Heer wil. En eigenlijk, we mogen weten dat de situatie precies hetzelfde was in de eerste eeuw. Nu, wij hebben net een heel, heel bekend stukje vanuit Gods woord gelezen, waaronder dat bekend gebed. Wij kennen dat als het Onze Vader, of misschien de oudere generatie kent ook het Latijnse Paternoster, maar dat is een heel bekend gedeelte vanuit de schrift. Dat gebed is heel bekend. Nu, er is een parallel tekst in het evangelie naar Lucas, en ja, we gaan dat nu niet opzoeken. Dat is in Lucas 11, waar wij lezen dat de discipelen aan de Heere vragen: Heere, leer ons bidden, zoals Johannes de Doper, zijn discipelen, heeft dat ook geleerd. Dus er was een vraag ervoor in die tijd. De discipelen, zij beseften, ja, we hebben hulp nodig. Wij willen onderwezen worden. Hoe moeten we dat doen? En dus ja, de titel van morgen, dus hoe moet ik bidden? En ja, ik kan niet alle verantwoorden op één boodschap beantwoorden. Alle vragen beantwoorden, dat kan niet. Maar ik hoop dat we toch een beetje hulp vanuit dit Bijbelgedeelte. En vooral vanuit de inleiding tot dit gebed in vers 9. En ik wil gewoon die woorden, bid u dan zo, gebruiken als de basis van de prediking van morgen. Bid u dan zo. Of als u de NBG voor u heeft, dat is bid gij dan aldus. Of als u de nieuwe Bijbelvertaling, bid daarom als volgt. Bid u dan zo. Of doe het zo. Het zou misschien een verzoeking kunnen zijn om dan direct tot de inhoud van dat gebed te springen, als het ware. Ja, wat staat hier? En dat is een prachtig gebed, ik zeg niets tegen, maar ik wil gewoon stilstaan bij deze woorden hier. Bid u dan zo. Het is een prachtig gebed. En natuurlijk, ik kan mijn boodschap niet splitsen. En ik kan deze woorden niet splitsen, bid u dan zo, van het gebed zelf. Het gebed zelf, dat bevat uiteindelijk alles wat er te zeggen is over gebed. Alle elementen van gebed kunnen wij daarin vinden, in het Onze Vader. Maar hoe moet ik bidden? Bid u dan zo. Nu, we moeten eigenlijk een aantal dingen beseffen als we bidden. Een aantal dingen beseffen. En het eerste is het probleem van het gebed. Het probleem. Nu, ik heb het al iets over gezegd in de inleiding. Er is waarschijnlijk geen enkel christen die tevreden is met zijn of haar gebedsleven. We hebben hulp nodig. De discipelen hebben om de hulp van de Heere gevraagd. Dat is te vinden in Lucas 11, paralleltekst van dit gedeelte. En we lezen ook een interessante tekst in de Romeinenbrief, hoofdstuk 8 en vers 26. Ik lees dat even voor. We lezen daar de apostel Paulus schrijft, evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Ah, zwakheden, hè? Nog een bevestiging, we hebben hulp nodig, hè? Evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. Nou, we weten het niet. We weten het niet. Wat we bidden zoals het behoort. Ja, problemen, ja. Zwakheid, moeilijkheid. Welke woord je ook wilt gebruiken. Prijs de Heer, er is een oplossing. Het is niet allemaal slecht nieuws. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Prijs de Heere dat hij tussen komt. Oh, in zoveel aspecten in het leven. We zijn volledig afhankelijk van Gods genade. Dus we proberen de dingen onszelf te doen in onze eigen kracht. Ja, vallen we op ons gezicht. We zijn zwak, we zijn klein. Er is het probleem van onze zonde. We hebben hulp nodig in gebed. We hebben een middelaar nodig. Maar die is er wel, prijs de Heere. Maar we hebben hem nodig. Maar al deze zaken behoren bij dit wat wij voor oog moeten hebben, het probleem van gebed. Maar dat is niet het enigste probleem. Het feit dat we zwak zijn, dat we zondaren zijn, dat wij een middelaar nodig hebben, is nog iets. In Matthäus 6 hebben wij in versen 5 tot en met 8 ook gelezen over het probleem van zondige gebeden. En dat is nog een element dat een probleem vormt. Probleem van zondige gebeden. Jezus, hij waarschuwt zijn discipelen om het niet te doen zoals de mensen die hij de huichelaars noemt. En hij zegt, wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Nou, hoe hebben zij dat gedaan? Wel, ze deden het gewoon om gezien te worden. Voor de show, als je wilt. Om anderen onder de indruk te krijgen. De Heere zegt duidelijk, zo moet dat niet. En dat is nog een element onder, ja, mijn eerste punt, het probleem van gebed. Zo moet dat niet. Als wij bidden, nu, of het om onze stille tijd gaat, of het om de bidstond gaat in onze gemeentes, of in gebedsgroepen aan welke we mogen behoren, doen wij het nooit voor de show. Doen wij het nooit om anderen onder de indruk te krijgen. Jezus noemt die mensen huichelaars. Zij dachten dat zij moesten op bepaalde punten op weg naar de tempel. Zij moesten even stoppen om je te bidden. En dan een beetje verder, nog een keer stoppen, en een beetje verder, nog een keer stoppen. En uiteindelijk kwamen ze in de tempel. Wel, ja, wat was hun houding? Waar waren ze bezig? Ze wilden gewoon anderen onder de indruk krijgen. De Heere zegt het duidelijk hier in vers 5, doe het zo niet. Niet op die manier. Onze gebeden moeten voor de Heere zijn. Dan nog een element steeds onder dit eerst het probleem van gebed. De mensen die Jezus noemt de heidenen. En hij verwijst daarnaar in vers 7. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Voor hun was het, ja, de hoeveelheid, het kwantiteit was belangrijk. Hoe langer een gebed was, dan hoe beter. En
Ja.
Die soorten gebeden viel herhaling draaien om een vorm van, ja, manipulatie. Alsof wij God konden manipuleren met onze gebeden. Hoe meer dat we zeggen, ah, misschien hoe beter de kans dat God ons zal horen. Nu, we zien voorbeelden daarvan in het Oude Testament. We hoeven dat nu niet op te zoeken, maar we denken aan de profeet Elia en zijn conflict met de profeten van de Baal. En zij herhaalden en herhaalden en ze riep naar de Baal de ganse dag lang. En ze dachten, ja, hoe meer ze baden, hoe meer ze deden, hoe beter ze zouden begrepen worden dat ze hun God konden manipuleren. Nu eigenlijk, dat is steeds vandaag de essentie van herhaal gebeden, nu in welke zin dan ook, in welke godsdienst dan ook. Veel van jullie komen waarschijnlijk vanuit een Rooms-Katholieke achtergrond. En jullie hebben vroeger geleerd om dingen te herhalen. Zei het, ja, ja, Ave Maria, als ik die woorden mag gebruiken als een voorbeeld. Of een of andere gebed tot een of andere heil. En de herhaling was belangrijk, hoe vaker hoe beter. Dat was de gedachte erachter. Maar de Heere zei, nee, niets van. Herhaling van woorden, daar gaat het niet om. Nu, ik heb al iets gezegd over onze zwakheid en onze zonde. Een verwijzing naar 1 Koningen 18 en zelfs Elia naar die strijd. In het volgende hoofdstuk lezen wij dat hij een zondig gebed uitgesproken heeft. Heer, het is genoeg, neem mijn leven. Nu, we kunnen ook zo voelen, soms. En laat ons eerlijk zeggen, allemaal het leven, het valt niet altijd mee. Het is soms een strijd en we staan voor moeilijke beslissingen. Of we staan in conflicten of we dragen zorgen over onze gezondheid of over onze financiële situatie of over de kinderen of over de kleinkinderen. En soms kunnen we, ja, bijna in wanhoop zondige gebeden uitstoten. Ja, eigenlijk de Heer is blij als we bidden. Maar laat ons toch naar hem luisteren, zodat we het mogen doen zoals hij dat wil. Nu, al die dingen behoren dan onder mijn eerste punt, het probleem van het gebed. Veel stof om na te denken, ja, de Heer help ons. De Heer help ons om die dingen in de praktijk dan toe te passen. Niets te doen voor de show, niets te doen voor de hoeveelheid, maar onder de leiding van de Heer te bidden. Nu, een tweede ding om voor ook te houden is de vorm van het gebed, de vorm. Wat moeten we zeggen en welke structuur moet dat hebben? En in verband met dit gebed, het Onze Vader, is er altijd wat gesprek en verschillende meningen geweest over de vraag, gebruiken we deze woorden letterlijk? Of moeten wij altijd spontaan zijn? Moeten onze gebeden altijd meer spontaan zijn, meer vanuit onszelf komen als het wat? Nu, dat is een debat dat altijd aan de gang geweest is. En ja, dat blijft doorgaan. Als ik even iets hier mag zeggen, als we vergelijken Matthäus 6 met Lucas 11, de eerste versen. Lijkt het mij dat, ja, het een sluit het ander niet uit. Wat bedoel ik daarmee? We mogen deze woorden wel bidden zoals ze staan. Onze Vader die in de hemelen zijn, uw naam worden geheiligd. Er is niets mis mee. Niets mis. Maar spontaan bidden, dat betekent we gebruiken deze woorden niet letterlijk om over te nemen, maar als een richtlijn voor onze gebed. Er zit een structuur in dit gebed wat we zelf kunnen gebruiken. Ik wil even iets heel kort daarover zeggen. Er is een structuur hier. En we doen goed om daarop te letten. Dit gebed heeft 3 delen. Je hebt het voorwoord. Het voorwoord, het spreken van God. Onze Vader die in de hemelen zit. Dat is een boodschap op zich. Ik wil hier gewoon één opmerking heel, heel kort en krachtig maken. Die woorden die in de hemel zijn, zijn heel belangrijk. Stel voor dat dit gebed begon enkel onze Vader. Dat kan eigenlijk problemen veroorzaken voor sommige mensen. Waarom? Ze denken aan hun eigen aardse, biologische vader. En de realiteit is, spijtig genoeg, niet iedereen heeft een goede relatie, of niet iedereen heeft mooie herinneringen van hun eigen aardse, biologische vader. Maar die woorden daarom volgen heel de die in de hemelen zijt. Het gaat niet hier om een aardse vader. Het gaat om de vader die in de hemel is. Dus die woorden volgen als het ware heel rap. Onze Vader die in de hemelen zijt. Het gaat om een hemelse Vader. Dat is het voorwoord. Tweede gedeelte zijn de drie gebeden of vragen of aanvragen tegenover de Heer. En dat is uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Uw naam wordt geheiligd. De eerste, uw koninkrijk komen. 2, 3 is uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Nu, het enigste wat ik hier ga zeggen, is belangrijk dat we onze gebed bij God beginnen. Onze gebed moet gericht op God zijn. Dat is gedeelte 2 en we leren daarvan. Ook zijn wij in nood. Ook worstelen wij met iets, met ziekte, met financiële problemen, met een bepaalde zonde in ons leven, met conflict. De neiging is altijd te gaan schieten, Heere, help! Dat is goed even. Ook moet het soms heel kort zijn. Blijf gefocust op God. En lof onze Vader die in de hemelen zijn, en erkenning wie hij is, wat hij is, waar hij is. En uw naam worden geheel, dat is prachtig. Ik moet opletten hier. Ik zou veel op dat punt kunnen zeggen. Is dat niet prachtig? God nodigt ons uit om voor hem te bidden. God, uw naam worden geheiligd. Prachtig. Wonderlijk. Ongelooflijk. Wij moeten voor hem bidden. Hij zou bij de frans bidden, hè? Denken we dat niet zo? Is het niet zo? Wij worden uitgenodigd om voor hem uw naam worden geheiligd, o Heere God. Onze hemelse van. Prachtig. Maar daar moet ik stoppen. Ja. Op dat punt. Maar dat is punt 2. Gaat om God. Dit is God gericht, dit gebed. Maar dan in het derde gedeelte zien wij de Heere denkt aan ons. Hij denkt aan de mens, hij denkt aan onze noden. En dan hebben wij 3 gebeden die op ons gericht zijn. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Ik ga er ook nu niet te diep daarop in, maar ik wil gewoon deze opmerking zeggen. Als wij die 3 gebeden uit elkaar zouden nemen, en echt diep gaan ingraven te zien wat de inhoud daarvan is, beseffen wij eigenlijk, ze bevatten alles wat we nodig hebben. Alles. Het ganse leven. Welke omstandigheden u vindt u zelf? Wat voor zorg u kunt dragen? Wat voor zorg over de toekomst of onzekerheid? Of staat u voor een belangrijke beslissing in het leven? Wat dan ook. Die gebeden, zij bevatten alles wat u nodig heeft. Alles. Prachtig. Dat is gedeelte 3. En dan er is een conclusie, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu, als u de nieuwe Bijbelvertaling heeft, dan merkt u dat die woorden niet bij zijn. En dat is gewoon een debat. Ik kan dat vandaag niet oplossen. Waren ze echt daar in de grondtekst of niet? Dat is een kwestie van schriften en kopieën daarvan in de loop van de geschiedenis. Maar wat we wel kunnen zeggen over die woorden, die conclusie van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het stemt wel overeen met de geest van dat gebed. Dus wat wil ik daar zeggen? Er zit een structuur in dit gebed. Gebed heeft een structuur. Vorm is geen slechte zaak. En ik ben een paar keer bemoedigd geweest in de pannen in onze gemeente. Mensen, ze worstelden een beetje met luid opbidden en ze hadden het gevoel dat ze het niet konden, maar ze hebben het op een manier opgelost, wat ik persoonlijk mooi vond. Ze hebben voor de eerste keer gewoon iets opgeschreven. En ze hebben dat in de bidstond of zelfs in de zondagse samenkomst doorgegeven. Wat ze op. En die mensen, ja, ze hebben niet zo vaak luid op, maar af en toe doen ze het spontaan. Het is begonnen met een structuur, maar nu kunnen ze dat op een spontane manier doen. De structuur, er is niets mis mee. En ik zeg het ook, er is niet mis mee om dit gebed gewoon te bidden zoals het staat. In bepaalde omstandigheden kan dat nuttig zijn. Als je een heel, heel drukke dag gehad hebt, je komt naar huis, je bent doodmoe, moet naar je bed en je beseft door de drukte, ja, je hebt je Bijbel niet geopend misschien die dag, je hebt niet gebeden. En ja, je wil zo graag naar je bed, je weet het. Wel, eigenlijk, dit gebed bevat alles. Lees het een keer, zeg het uit, luid op een keer tot de Heer. Hoe lang duurt het? 20 seconden? 30? Niet lang. Het bevat echt alles. Structuren, niets mis. Maar wees open tegenover de Heilige Geest. Wees open. Ik heb gezegd of geprobeerd te zeggen van er is niets mis met structuur. Structuur is belangrijk. Maar laat ons ook door Gods geest en door zijn woord leiden. Ons leren bidden. De vorm van het gebed. En soms kun je dingen, gedachten ineens in je hart krijgen. Of een bepaalde persoon komt in je gedachten. Je weet niet waarom. Ik heb die ervaring, u ook misschien, je weet niet waarom. Wel, waarom niet voor die persoon bidden even? In ergste geval kan het geen kwaad. Je denkt aan je. Waarom komt die persoon bidden daarvoor? Misschien weet je nooit hoe het antwoord op dat gebed was, maar wat maakt dat uit? Kan geen kwaad, bid voor die persoon. Ik heb zelf bepaalde soms indrukken gehad. Ik moet iemand gaan bezoeken. Nu, ik zeg dit heel, heel voorzichtig. Ik zou nooit zeggen, dat is een woord van de Heere, absoluut niet, maar ik vertrouw, geloof daarop, de Heere kan leiden en bepaalde dingen op ons hart leggen. En, wel, dan ben ik een paar keer gewoon langs bij die persoon geweest. Niets gezegd tot de persoon. En soms in die situaties kun je echt Gods leiding ervaren. Ik kan ook een verhaal over mijn ouders hier vertellen. Ze zijn niet meer in leven, maar jaren geleden, toen ze nog in leven waren, hebben ze regelmatig een oude weduwe van hun kerk bezocht. Door omstandigheden konden ze 2 weken niet langs gaan en op een bepaalde zondagochtend kwam mijn vader en mijn moeder uit de kerk naar de diensten. Mijn moeder had eerst de indruk gekregen, we moeten die weduwe gaan bezoeken. En toen ze naartoe gingen, vonden ze die mevrouw buiten op de grond. Ze woonde in een oude huis met een wc buiten. Het was in de winter in de kou, die mevrouw was op de grond. En ze wisten niet hoe lang ze al daar lag, maar als niemand geweest was, kon die mevrouw gemakkelijk dood geweest zijn. En gewoon een verhaal. En Mijn ouders zouden ook nooit gezegd, oh ja, de Heer heeft dit tot ons gezegd, maar God is soeverein en hij kan ons leiden in die zaken. En zo is het in gebed. Als je iets op je hart krijgt in bepaalde situatie, in bepaalde gemeente, breng het voor de Heer in gebed. Je hoeft het aan niemand te vertellen. Breng het bij de Heer in gebed. Wees open tegenover de Heilige Geest. Dat is een andere element. En mijn laatste punt in verband met de boodschap van morgen. Ja, hoe moet ik bidden? Nog iets voor ook te houden. De glorie van het gebed. De glorie van het gebed. Gebed bestaat uit zoveel elementen. Lofprijzen, dankzeggingen, belijdenis van onze zonde, voorbeden en smekingen. En misschien soms vergeten wij als we Gods woord openen, is dit ook een vorm van gebed. Dat is zijn woord door zijn geest geïnspireerd. En dat is luisteren naar God. Dus soms wordt de vraag gesteld, is Bijbel lezen of Bijbelstudie belangrijker dan gebed? Maar het lijkt me moeilijk om die twee te splitsen eigenlijk. Het is een gedeelte van gebed, we luisteren naar God. Als we Gods woord openen, maar dat hoort ook bij de glorie van het gebed. Oh, is het niet prachtig? We kunnen dit boek open weten, dit is Gods boek. Gods boek, Gods openbaring. Het is anders dan andere boeken, het is anders dan de krant, het is anders dan een tekst van het internet, het is anders van alle andere woorden. Dit is Gods boek, Gods openbaring. Gebed is zo glorieus. En dat we de Heere God mogen loven en prijzen. We onze dankzegging mogen uitoefenen. Hem danken voor alle zegeningen, groot en klein, tijdelijk en eeuwig. Broeder Jos in zijn gebed had het ook over de heerschappij van onze Heere, die geopenbaard zal worden, maar die er nu al is. We prijzen de Heere daarvoor, die eeuwige zegen, de zekerheid. Dat geeft ons een hoop en anker voor onze ziel, die zekerheid dat de Heere regeert nu al, en dat zal openbaar worden voor iedereen. Tijdelijke zegeningen. Nu in de winter, in ons land, in ons klimaat, zijn we allemaal blij zeker dat we een dak boven ons hoofd hebben. Blij dat wij een bed hebben om in te slapen. Blij dat wij voedsel hebben. We mogen ook de Heere danken voor deze tijdelijke zegeningen. Vergeet die niet. Zoveel waarvoor we de Heere kunnen danken. Belijdenis van zonde. Nu, dat klinkt niet zo glorieus, maar als we aan God denken, aan zijn plan met zondaren, zijn plan om zondaren te verlossen vanuit de macht van de duisternis, te brengen tot zijn glorieuze licht. En als we hem beter willen leren kennen, het is juist dat we onze zonden erkennen en belijden, en opnieuw vragen om dat hij ons zal reinigen. Nu, als wij in de Heere Jezus zijn, we hebben hem als onze Heer en Heiland, blijven wij zijn kind, dat wel. Maar de relatie, het kan zijn ups en downs hebben. En zonde, dat staat in de weg. We moeten dat beleiden. Nu is er iemand hier vanmorgen, u bent nog niet een christen. U kent de Heere nog niet als uw persoonlijke Heer en Heiland. Wat staat in de weg? Uw zonde. Uw zonde scheidt u van God, uw schepper. Die zonde staat in de weg. Moet die zonde belijden. Vraag de Heere om u te redden, om uw zonden te vergeven, om u klaar te maken voor de eeuwigheid. Maar een gelovigen, en ik mag u aanspreken als broeders en zusters, als u in de Heere bent, U weet het ook precies zo goed, de zonde, dat belemmert uw relatie met de Heere. Ik weet het uit mijn ervaringen. Waar zijn mijn moeilijkste perioden geweest in het geloven? Ik ben christen nu, 35 jaar nu. Maar wat zijn de moeilijkste periodes geweest? Het zal iets met de zonde te maken hebben. De momenten waarop ik gefallen ben. Belijdenis van zon, klinkt niet zo mooi, maar is belangrijk. En toch glorieus. Komt herstel. Vernieuwing. Reinig. Voorbeden voor anderen. Belangrijk. Neem tijd voor andere broeders en zusters om hun verhaal te horen. En je krijgt ook stof voor gebed. Veel beter dan stof om te roddelen, ja? Zeker. Als een broeder en zuster problemen heeft, wat dan ook, breng het bij de Heer in gebed. Het is veilig bij hem. En ik zeg het opnieuw, in ergste geval kan het geen kwaad. Voorbeden voor anderen. De Bijbel geeft ons zoveel onderwerpen, zoveel punten waarvoor we rekening kunnen mee houden in gebed. Gebed voor de vooruitgang van het evangelie, de heiliging van Gods volk, van broeders en zusters, bescherming van de duivel, gebed voor de overheden, gebed voor de vervolgde broeders en zusters. Zoveel onderwerpen. Gebedspunten, maar we zouden een ganse lijst kunnen maken. Voorbeden, smeken, voor onszelf. Voor onszelf. Bid voor jezelf, dat is belangrijk. Nou, als ik het juist begrijp, wordt het in de Rooms-Katholieke Kerk een beetje afgeraden. Wordt gezegd dat is een beetje egoïstisch, dat moet je niet doen. Maar de Bijbel leert ons daar, we moeten dat wel doen. Wij hebben de Heere nodig. Ik heb de Heere nodig, als ik met hem wil wandelen. Als ik hem wil dienen. Als ik wil door hem gebruikt worden. Moet ik ook voor mezelf bidden. Heere, reinig mij van binnenuit. Versterk mij tegen de verzoeking. Bescherm mij. Vul me met uw geest. Heere, open mijn hart, mijn verstand, mijn ogen tegenover uw woord. Toon mij de weg waarop ik moet. Ik heb dat nodig. U heeft dat ook nodig. Bid voor uzelf. Behoort allemaal bij de glorie van het gebed. En het is niet voor niets, vind ik, dat deze woorden staan hier aan het einde. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, amen. Wat wil dat zeggen? Zo is het. Zo mag het zijn. Mogen Gods volk bidden. Zoals de Heere dat wil. Hoe moet ik bidden? Ik hoop, broeders en zusters, dat u tenminste wat vanuit Gods woord hier, wat stof hebben om na te denken over gebed, over hoe het niet moet, over hoe het wel moet, over bepaalde aspecten daarvan. Bid u dan zo. De Heere helpen ons dit jaar ook te bidden, zoals Hij dat wil. Amen. Laat ons bidden. O Heere, u heeft tot uw discipelen zo lang geleden gezegd, bid u dan zo. En u heeft door uw genade, door uw heilige geest, deze woorden laten opschrijven voor ons, door uw dienstknecht, de apostel Matthäus. En wij lezen deze woorden nu, met besef, o Heere, ons gebedsleven. Het is niet wat het moet zijn. Het is niet zoals u het wilt. Maar Heere, daarom komen wij. Met lofprijs, omdat u de Almachtige, de Onderherde, de Voorziene bent van alle leven. U bent het Heere, die ons kan helpen, leiden, begeleiden. We danken u dat dat u het graag heeft dat we tot u komen in gebed. Heere, dat willen we doen, ook in dit nieuwjaar. Heere, help ons om te bidden op uw manier, onder de leiding van uw geest, zoals u het wil. En help ons om ook vanuit uw woord steeds meer over gebed te leren, dat we in de praktijk ook mogen omzetten. En wij vragen deze dingen om Jezus wil en uit genade. Amen.